Een hele goede middag allemaal. Wat fijn dat u er bent. Welkom bij dit eerste actualiteitendebat van dit nieuwe jaar. Met een inderdaad actueel thema, mag je wel zeggen, het referendum. En valt er eigenlijk nog wat te kiezen? Dat is de grote vraag. Het debat wordt georganiseerd, voor het geval u dat niet weet, door het Montesquieu Instituut, maar dat in samenwerking met ProDemos, met Nieuwsport uiteraard waar we hier zitten en ook het Filmhuis Den Haag. Er worden ook allerlei andere activiteiten georganiseerd die met de actualiteit en politiek te maken hebben. En aan het einde van deze sessie zullen we daar zeker nog even reclame voor maken. Maar nu maar eerst eens dat referendum. Oh nee, laat ik eerst mezelf voorstellen. Ik heb nog niet gedaan. Eva Kuyt is mijn naam. Voor wie het niet weet, ik ben lang verleden politiek redacteur verslaggever geweest. Onder andere bij Met het Oog op Morgen. Inmiddels alweer vele jaren woonachtig in Zeeland. Dus ik bekijk het allemaal een beetje van afstand. Maar het bloed blijft ook wel een beetje kruipen waar het niet gaan kan natuurlijk. Als je eenmaal besmet bent met dit virus, dan laat dat niet helemaal los. En ik doe dit debat eigenlijk samen met Max van Wezel en Kees Boman. Wij wisselen elkaar af het komende jaar. We hebben in totaal 6 debatten. En we doen er alle 3, 2. Ja, zo klopt het. Dus dan weet u dat ook vast even. Dus we hebben een innige samenwerking ook in nadenken over wat voor thema zullen we doen. Welke gasten zullen we uitnodigen. Nou, we zijn tot een paar hele fijne, prachtige gasten gekomen. U ziet ze hier al zitten. En daarmee gaan we het hebben over dat referendum. Het feit dat het wordt afgeschaft als het aan dit kabinet ligt. Dat die intrekkingswet niet referendabel is. Dat is ook nog zo'n item. Maar ik denk dat er ook nog wel even langs zal komen het feit dat het correctief bindend referendum er niet gaat komen. Terwijl toch een aantal partijen dat in hun programma hadden staan. Hoe zit het eigenlijk met andere vormen van directe democratie? De gekozen burgemeester lijkt toch ook steeds verder weg. Behalve in Amsterdam als het aan een van onze panelleden ligt. Maar daar komen we straks ongetwijfeld op. En hoe zit de politiek hierin? Nou, we hebben ook een actief Kamerlid. Dus we hebben eigenlijk van alles in huis om er een mooi debat van te maken. Voordat ik zo het woord ga geven aan onze inleider. Want dat is de verdeling die we eigenlijk altijd doen in het debat. We laten de inleider 1 minuut of 10 iets zeggen over het onderwerp. Vervolgens de panelleden reageren op een aantal stellingen waarmee de inleider zijn referaat eindigt. En uiteindelijk bent u natuurlijk ook aan de beurt. Meestal doe ik dat echt in het laatste half uur, zo tussen 6:30 en 7:30. Mocht u zich nou echt niet kunnen bedwingen voor die tijd en het moet eruit. Nou, misschien kom ik dan alvast even bij u langs. Maar op zich werkt het meestal wel goed om het zo te doen. Maar we zullen kijken hoe dat precies gaat. Voordat ik het woord ga geven, even een kort rondje alvast toch. Met daaraan vastgekoppeld de vraag. Stel dat je even zo nu mag kiezen over welk onderwerp. Over welk onderwerp zou je dan nu eigenlijk alsnog een referendum willen organiseren? Bijvoorbeeld Renske Leijten van de SP-fractie.
Ja, dan keer ik terug naar een oude liefde van mij. En dat is de marktwerking in de zorg. Ik denk dat dat magistraal wordt weggestemd door de bevolking en de zorgverleners.
Oké. Joost de Vries van de Volkskrant, redacteur hier in Den Haag sinds 2011 volgens mij.
Klopt, en ik ben ook SP-watchers. Ik ben hier vooral om Renske Leijten een beetje in de gaten te houden.
SP-watchers, die bestaan dus, hè? Maar ook volgens mij watch je ook nog wat andere partijen, of
ik
niet, Joost?
Ik heb zijn notitieboekje al afgenomen.
Ik word je ook Denk en de Forum en de algemene politiek, dus eigenlijk alle partijen. Zodoende heb ik ook wel het een en ander over het referendum geschreven. Ik zou wel benieuwd zijn naar een referendum over Pia Dijkstra's donorwet.
Ja. Ja, die had ik zelf ook in gedachten. Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Maar ja, dat vinden we dan misschien weer te spannend om dat in stemming zo te brengen. Ik weet het niet. Wellicht komen we er nog op. Naast Janisco Dubbelboer, in het verleden PvdA-Kamerlid onder andere. En vooral eigenlijk de laatste weken zeker flink het nieuws met Meer Democratie. Initiatief samen met een aantal anderen. Om bijvoorbeeld het referendum toch weer, want daar was je ooit ook een van de initiatiefnemers van.
Klopt.
Toch weer goed op de kaart te krijgen.
Ja, dus ik denk dat het antwoord op die vraag waar vind ik dat er een referendum over gehouden zou moeten worden, is over de intrekkingswet om het referendum af te schaffen. Ik denk dat een publieke maatschappelijke discussie gerechtvaardigd is. Vind ik de donorwet ook een prachtig voorbeeld van iets wat mensen persoonlijk aangaat en wat dwars door de partijen heen gaat. Dus ja. Prachtig onderwerp. En misschien gaat het nog lukken, hè? Maar daar komen we straks nog op.
Nou ja, wie weet komt het nu opeens alsnog weer op. En tot slot hebben we natuurlijk onze inleider, Frank Hendricks. Auteur van onder andere, maar dat is zeker in dit geval van belang, de democratische zegen of vloek, aantekeningen bij het referendum. Dus je weet er echt veel van, zou ik maar zeggen, als professor en bestuurskundige. Gaat nog straks meenemen, ook even klein lesje ook wel in alle soorten die we hebben en hoe het in het buitenland zit. En waarom wij er toch een wat kennelijk ongemakkelijke verhouding mee hebben als Nederland. Maar als je mag kiezen een onderwerp voor een referendum.
Ja, het gras is me een beetje voor de voeten weggemaaid. Want ik dacht ook meteen aan die donorwet. Om de redenen die net zijn aangegeven. En ook om het feit dat ik vind dat zo'n referendum altijd gehouden moet worden over een nieuwe wet. Die er nog aan zit te komen. Waarbij ook het referendum als soort van drukmiddel in de lucht hangt. En degenen die wet maken ook scherp worden gehouden door zo'n referendum. Dus dat voldoet aan twee kenmerken.
Ja, dus dat hadden we eigenlijk al eerder in gang moeten zetten met z'n allen.
Ja, ja. Het moet de kans hebben om nog iets op scherp te zetten. En het moet echt ergens over gaan.
Ja. Nou ja, wellicht dat dan met de aflosboete, want ik zie hier een van de initiatiefnemers daarvan ook in de zaal zitten. Misschien dat gebeurt, maar daar komen we vast later ook wel weer op terug. Ik zou eerst graag je het woord willen geven, Frank. Neem ons mee.
Oké, dan ga ik er ook even bij staan, want dat praat toch wat makkelijker. Ik heb inderdaad vorig jaar samen met twee co-auteurs een boek geschreven over het referendum. Samen met Charlotte Wagenaar en met Koen van der Krieken. Bijzonder leuk om hier vanavond wat over te mogen vertellen. Ik zal uiteindelijk ook uitkomen bij een aantal stellingen. En een van die stellingen is ook enigszins welwillend over het correctief referendum. En daar moet ik meteen toch wat over zeggen, want er wordt dan al snel gedacht. Die is niet mordicus tegen het referendum. Die zal er dus wel verschrikkelijk voor zijn. Want zo wordt vaak gedacht, als je niet verschrikkelijk tegen bent, ben je enorm voor. Dat zit toch niet helemaal zo. Ik geloof dat... Gaat het zo niet?
Nou, ik denk makkelijker als je hem iets nog bij je mond doet. Maar...
Oké. Ik vind het fijn als ik mijn handen vrij heb. Als dat kan.
Ja. Goeie stem.
Oké, mooi zo. Even kijken, waar was ik? Als je... Precies. Ik ben wel voor een bepaald soort van referendum. Zal ik straks laten horen. Maar er zijn ook soorten van referenda die wel degelijk ook heel erg gevaarlijk zijn. Waar ik voor zou willen waarschuwen. En als je dat niet goed organiseert, niet goed inbedt, dan kan dat ook wel weer tot ongelukken leiden. Dus die nuance wil ik wel heel erg graag toevoegen. Nou, er zijn net al een aantal woorden gebruikt. Hè. We hebben het gehad over correctief referendum, over een raadgevend referendum, waarover nu een intrekkingswet... aanhangig is. Ik kan me voorstellen dat het ook allerlei vragen oproept. Van zijn er dan ook niet correctieve referenda? En het antwoord erop is ja, die zijn er ook. We hebben nu een adviserend referenda, er zijn ook bindende referenda. En misschien is het toch wel handig om eventjes het veld van de referenda te schetsen voor u. Ik zal proberen het niet al te ingewikkeld te maken, al ziet... Het volgende schema, wat ik straks laat zien, er misschien wat ingewikkeld uit. Maar dat is allemaal bedoeld om antwoord te kunnen geven op de eerste vraag. Van hoe zit dat nou ook alweer met al die referenda? En hoe gaan verschillende democratieën daarmee om? En hoe verhoudt Nederland zich daartoe? En als tweede vraag, waarom is juist Nederland zo heel erg terughoudend en zo heel erg afwerend als het gaat om referenda? Maar eerst eens even dat ingewikkelde schema. Is niet zo super ingewikkeld als je onthoudt dat het gaat om drie typen van referenda. Je hebt verplichte referenda, die eigenlijk altijd gehouden moeten worden als het gaat over een bepaalde kwestie. Bijvoorbeeld een grondwetswijziging of een bepaald zwaarwegend verdrag. Dan heb je weinig keuze en dan moet je zo'n referendum organiseren. En daarnaast heb je twee soorten van referenda waarbij... er een initiatief genomen moet worden. Als dat initiatief uitgaat van de politiek en van het bestuur, dan spreken we van een raadplegend referendum. We noemen dat ook wel eens een top-down referendum of een plebiscit. Als het initiatief uitgaat vanuit de bevolking, dan spreken we van een raadgevend referendum. Dat is heel erg verwarrend, omdat in de Nederlandse taal raadgevend ook adviserend betekent. Maar niet alle raadgevende referenda zijn ook adviserend. Die kunnen adviserend en bindend zijn. Dan heb je ook nog een onderscheid tussen een correctief referendum, wat altijd gaat over wetgeving die al ontwikkeld is en die je dan eventueel aanneemt of niet. Of avancerende referenda, die gaan over een nieuwe kwestie waar je eigenlijk een beslissing over wilt forceren. Nou, hoe relateert dit aan Nederland? We hebben in Nederland 2 referenda gehad. In 2005 hebben we een beetje kunnen proeven aan een raadplegend referendum. Dat ging over de Europese grondwet, eindigde in een collectief nee tegen die grondwet. Dat was ook adviserend, een adviserend referendum. Nou, daar heb je ook wel weer bindende varianten van. Bijvoorbeeld Frankrijk heeft zo'n traditie waarbij de president af en toe een referendum kan voorstellen in de hoop ook zijn eigen beslissingen en zijn eigen ideeën op die manier te kunnen legitimeren. Dat kan een gevaarlijk instrument zijn. Zo'n soort referendum in de verkeerde context levert een explosief mengsel op. Maar daar hebben we in Nederland niet mee te maken op dit moment. Wat we in Nederland hebben is een wet op het raadgevend referendum. We hebben er nu eentje gehad in 2016. Er komt er straks eentje aan over de WIV. En dat is een correctief referendum, want het gaat over wetgeving die al is ontwikkeld. En als je dan voldoende handtekeningen hebt verzameld als initiatiefnemers, dan kan je erover een stemming afdwingen. En in ons geval is dat niet alleen correctief, maar ook adviserend. Kan ook anders. Je kan ook zo'n correctief referendum hebben met een bindende uitslag. Dat doen ze bijvoorbeeld in Zwitserland, maar ook in Italië doen ze dat. Het heet een abrogatief referendum en dat gaat zelfs vrij ver in Italië. Want dat kan ook slaan op wetten die al wat langer bestaan. Dus dat gaat vrij ver. Er is ook een wet ontwikkeld voor zo'n correctief bindend referendum in Nederland. Maar het ziet er naar uit dat die het niet gaat halen. Die is al weggestemd. Ja. Daar moest een tweederde meerderheid voor zijn in de tweede ronde. Die gaat het niet halen. Dat wordt nu ook door de regering gebruikt als een van de argumenten om te zeggen, maar ja, dan hoeft eigenlijk dat raadgevende referendum ook niet meer als opstapje. Ik vind dat wel een wonderlijke redenering. Dat klinkt een beetje als van, ja, eigenlijk hadden we de harde zweep willen hebben. En nu daar geen uitzicht meer op is, dan hoeft eigenlijk de zachte zweep van ons ook niet meer. Dat is een wat wonderlijke redenering. Een argument wat ook vaak wordt gebruikt in politiek Nederland is dat referenda niet goed kunnen samengaan met de representatieve democratie. Die is immers belangrijk. En als je een referenda hebt, dan wordt dat ondergraven. Bijvoorbeeld de zeer gewaardeerde VVD-politicus Klaas Dijkhoff. Student geweest van mij. Heb ik een keer horen zeggen van ja, of je hebt een representatieve democratie, of je hebt een systeem waarbij je bijna alles met referenda doet. Nou, dat is toch niet helemaal zo. Kun je bijvoorbeeld
echt college bij je gevolgd.
Ja.
Niet veel indruk.
Maar die uitleg van Dijkhoff die ging nog wat verder.
Ja.
Hij zei, nou, ik heb het op mijn eigen leven toegepast, het eenpersoonsreferendum. En ja, toen had ik toch wel heel veel patat, dus dat pakte niet zo goed uit. Dus okay, daarom was hij tegen.
Okay. Ja, ook een interessante redenering. Ik zou hem dan toch ook dit lijstje willen laten zien. Dit is een veelgebruikte ranglijst van democratieën. Dit is de top 11 van democratieën in de wereld. Nederland staat nu op 11. Daar staan 10 landen boven. En 2 daarvan hebben het referendum net zo weinig toegepast, of zelfs nog iets minder dan Nederland. Finland en Noorwegen. Noorwegen overigens wel heel belangrijk over de Europese Unie, heeft daar uitspraak over gedaan. Die 8 geel gemarkeerde landen die daartussen staan, die maken allemaal veel meer gebruik van referenda en zijn toch ook fatsoenlijke, goed georganiseerde representatieve democratieën die ook hoog staan op deze ranglijst. Hoger dan Nederland zelfs. Dus dit laat wel zien dat referenda en representatieve democratie best ook kunnen samengaan. Zelf vind ik Denemarken een hele interessante in dit lijstje. Heeft niet bijzonder veel referenda gehad, 19 stuks sinds de Tweede Wereldoorlog, maar wel een aantal referenda die de politieke elite in Denemarken ook wel behoorlijk op scherp heeft gezet. Ook wel behoorlijk heeft geïnstrueerd van let op deze kwestie, want die vinden wij belangrijk. Bijvoorbeeld de kwestie van de Europese integratie, Europese uitbreiding. In Denemarken is daar 6 keer sinds 1972 een referendum over geweest. Soms hebben de Denen ja gezegd, soms hebben ze nee gezegd. Daarmee hebben ze ook wel een soort van instructie gegeven van dit zien wij wel zitten, dat zien wij niet zitten. Dat waren instructies die de Denen ook meenamen, de politici, naar de Europese onderhandelingstafels. Waar ze vervolgens redelijk goede zaken hebben gedaan voor Denemarken. Wat ook tot interessante statistieken leidt in Denemarken. Want wat u daar ziet in die grafiek is het resultaat van opinieonderzoek, waarbij gevraagd wordt, vindt u het lidmaatschap van de Europese Unie een goede zaak? De Denen waren altijd zeer eurosceptisch. In de jaren 70 scoorden ze heel laag. Echt een beetje niveau Groot-Brittannië. Die zijn eigenlijk met de tijd minder eurosceptisch geworden. Het is aardig opgeklommen. Die hebben het idee, die zitten wat beter in dat Europese huis. Voor Deense begrippen is dit eigenlijk een heel opmerkelijke ontwikkeling. Terwijl Nederland van heel eurofiel, heel steunend ten aanzien van Europa, langzaamaan steeds sceptischer is geworden. Dat wisten we al, dat zagen we ook in allerlei opinieonderzoek in de jaren 90. Maar dat is eigenlijk nooit opgepikt. Met als gevolg natuurlijk ja, die explosie van ongenoegen tijdens de referenda, de relatief late referenda van 2005 en 2016. Toen kwam het er opeens versterkt uit. With a vengeance. Was het niet wat slimmer geweest om dat misschien al eerder op te pikken? Via correctieve referenda op een moment dat er nog iets gedaan kon worden met dat signaal. Ik leg dat ook even als vraag bij u neer. Hoe komt dat nou dat Nederland zo afkerig is en zo terughoudend ten aanzien van referenda? Dat zou ik op deze manier kunnen uitleggen. Referenda zijn toch een hele duidelijke vorm van directe democratie. In principe hebben we geen politieke partijen nodig tot de beslissing te komen. Dat gaat direct via het kiezersoordeel en ook nog eens een keertje majoritaire democratie. De meerderheid beslist. Zit in dit schema linksonder. Terwijl de Nederlandse besluitvorming en de Nederlandse politieke elites altijd rechtsboven zitten. Die gaan uit van representatieve democratie, van zaakwaarnemers die namens anderen het woord voeren, die met elkaar aan tafel zitten, die met elkaar zoeken naar consensus en niet naar een snelle meerderheid. Dat staat met elkaar op gespannen voet en dat verklaart ook wel die allergie, vooral bij degenen die gepokt en gemazeld zijn in het polderoverleg, ten aanzien van referenda. Dat zijn ook altijd degenen die als eerste zeggen van ja, dat kan helemaal niet in een land als Nederland. Maar dan verwijs ik toch weer terug naar Denemarken, want het is ook een consensusdemocratie. En Denemarken laat zien dat dat dus wel kan. Hetzelfde geldt voor Zwitserland. Nog meer consensusdemocratie dan Nederland. Maar tegelijkertijd ook een heel sterk ontwikkelde kiezersdemocratie met heel veel referenda. Dus het kan wel, maar je moet het wel heel erg goed organiseren. Dat zeg ik er wel meteen bij. Nou, als het kan, heb ik nog een paar stellingen. U ziet ze. Andere fatsoenlijke democratieën, zoals bijvoorbeeld Denemarken, die bewijzen dat representatieve democratie en referenda heel goed kunnen samengaan. Nederlandse politici vertonen heel veel smetvrees op dit vlak. En dat zou eigenlijk niet hoeven. Je zou daar ook wel wat ruimhartiger naar kunnen kijken en niet meteen verwijzen naar verschrikkelijke referenda in verschrikkelijke landen. Je zou bijvoorbeeld ook naar Denemarken kunnen kijken. 2. Niet alle referenda zijn aan te raden. Maar een goed georganiseerd correctief referendum, die kan aan de bubbel van de polderdemocratie wel een nuttig waarschuwingssysteem toevoegen. Zo'n correctief referendum hangt toch altijd een beetje als zwaard van Damocles boven de besluitvormers. En dat hoeft niet eens te vallen, dat zwaard. Het feit dat dat zwaard daar hangt, kan al een hele belangrijke functie vervullen. En tenslotte, de regering heeft een intrekkingswet geagendeerd en heeft daarbij ook als een soort van compensatie aangeboden aan de Nederlanders die nu geen referendum meer kunnen afdwingen. En ze zeggen, de Nederlanders krijgen daar wel buurtrechten voor terug. En ruimere participatiemogelijkheden op lokaal niveau. En we gaan ook de burgemeestersbenoeming deconstitutionaliseren. Dus heel misschien op termijn komt er ook een gekozen burgemeester. Er kunnen misschien best redenen zijn om dat te doen. Maar dat is natuurlijk geen compensatie voor een nationaal correctiemechanisme. Dit zijn allemaal lokale ingrepen waar de nationale regering geen last van zal hebben. Je zou ook kunnen zeggen, het is niet erg dapper. Van laat die lokale bestuurders maar onder druk staan, als wij maar geen last hebben van de druk van de samenleving. Nou ja, eigenlijk... Ik ben heel erg benieuwd wat u daarvan vindt.
Ja, dankjewel. Ja. Ik kan bijna denken dat die consensuspolitiek dan nu ook naar de gemeente wordt geschoven, zal ik maar zeggen. Want het blijft natuurlijk een beetje zoeken naar consensus. Opeens schoot mij de gedachte te binnen. Zeg je nou eigenlijk indirect dat het feit dat we zo weinig referenda hebben gedaan tot nu toe en we alsmaar op die consensuspolitiek zitten in dit land, heeft dat niet mede bijgedragen aan de enorme polarisatie die we nu hebben? Of ga ik nu een stap te ver?
Ja, dat heeft er misschien wel aan bijgedragen. Ik geloof wel in de theorie dat een goed georganiseerd referendum ook een uitlaatklep biedt. En ook kan voorkomen dat die energie of dat ongenoegen andere
kanalen
uitlaatkleppen gaat opzoeken. Okay.
Meneer zei even tegen mij, daar moet ik altijd mee oppassen, maar ik heb één echt serieuze vraag voorafgaand aan het debat. Dus hij moet wel echt goed serieus zijn, dat begrijp ik.
Serieus, want u zegt bij vraag 1, geeft u heel terecht iets aan, maar u heeft nergens gezegd hoe het opkomstpercentage is. Het verplichte opkomstpercentage. Want dat is natuurlijk het grote probleem. 30% in Nederland kan dus een parlement maar tot 75% gekozen is overstemmen. Wat toch tamelijk ondemocratisch is. Dus hoe is het in die landen waar het dan wel functioneert, is daar een hoog opkomstpercentage vereist? Of hoe zit dat? Want dat is natuurlijk essentieel.
Ja,
essentieel.
Dat loopt heel erg uiteen. Het kan heel technisch worden. Er zitten overigens ook een aantal deskundigen in de zaal die daar heel veel van af weten. Maar dat speelt zeker niet overal. Dat is een hele typische Nederlandse ingreep. Bijvoorbeeld in Zwitserland malen ze daar niet om. Daar gaan ze ervan uit, als mensen om hen moverende redenen zijn thuisgebleven, dan hadden ze daar een reden voor.
Dus het kan zelfs 10% zijn bij wijze van spreken.
Ja, dat kan makkelijk het geval zijn.
Terwijl wij hier zeggen 30% is veel te weinig om te laten gelden. Hè? Dat is een beetje wat we...
Oké,
dat heb je eigenlijk gewoon buiten beschouwing gelaten. Maar ik vind het wel mooi dat hij ook nu in de discussie zit. Dank je wel daarvoor. Laat ik gewoon maar eens even aan deze kant beginnen, Renske Leijten. Fijn dat andere fatsoenlijke democratieën dat bewijzen. Denk het wel, hè? Want jullie zijn eigenlijk als SP misschien niet in het verleden per se de initiatiefnemers geweest van referenda. Maar zijn er wel steeds meer voor opgekomen. 2005 natuurlijk de Europese referenda. Maar ook nu dat correctieve bindende referendum eigenlijk is om zeep is geholpen, waren jullie juist... Degene die opeens gingen staan van ho, ho, ho.
Het was zelfs zo dat het wetsvoorstel wat aangenomen was en dan na verkiezingen weer moet worden voorgelegd aan het parlement. En dat deden de initiatiefnemers niet. Dat is overgenomen door mijn collega Ronald van Raak. Om te zeggen van we kunnen gewoon ook grondwettelijk niet in gebreken blijven door zo'n wetsvoorstel niet te behandelen. Maar toen werd inderdaad heel erg duidelijk dat de handen er vanaf getrokken zijn. En dat is volgens mij heel spijtig. Het is een corrigerende tik of een bevestiging van goed beleid. En ik ben niet voor bange politici. Je moet je beleid kunnen voorleggen aan mensen. Dan zeggen ze, dat zijn verkiezingen dan. Ik denk dat verkiezingen heel erg gaat over wat wil je voor de toekomst. En ook wel soms afstraffen betekent, maar dat betekent dat ook ik vertrouw jou niet voor de toekomst. En bij een referendum gaat het echt over één onderwerp, ja of nee. En als het een goed voorstel, een goed wetsvoorstel of een goed Europees verdrag is, dan kan je dat volgens mij als voorstanders ook winnen. En wat natuurlijk treurig is geweest, is dat je eigenlijk hebt gezien dat bij de vorige referenda de voorstanders te laat zijn begonnen met campagne voeren. En dat het een beetje in de modder is gereden. Ik weet 2005 nog heel goed met het licht gaat uit, het wordt oorlog. Maar dat zag je eigenlijk...
Brinkhorst was dat geloof ik, hè? Ja.
Nou, wel meer. En dat zag je eigenlijk bij het Oekraïne-referendum ook wel een beetje terugkomen. Dat er wat dat betreft niet op waarom is dit een goed associatieakkoord met de Oekraïne, de redenen waren. Maar meer ging over, ja, we slaan een modderige figuur in Europa. Ik denk dat dat...
Maar is het ook niet een beetje het gevoel van... Ik kan me ergens wel voorstellen, als ik me even probeer te verplaatsen in een regering. Hè, die hebben, ik weet niet, op al die departementen, hè, met ook nog in Europa is natuurlijk in nog weer allerlei andere fora, is er over gepraat, over gediscussieerd, tot achter de komma. Ik bedoel, daar zijn we echt heel goed in Nederland. En al die belangenvertegenwoordigers. En uiteindelijk hebben we een zeer afgewogen consensus bereikt over wat het is. En dat hele ingenieuze netwerk, dat moet dan voorgelegd worden aan mensen die gewoon ja of nee moeten zeggen. En dat de regering dan het gevoel heeft, dat doet zo tekort aan wat we hebben gedaan. En mensen kunnen dat niet allemaal begrijpen. Het heeft ook iets elitairs natuurlijk.
Wat is het nou voor flauwekul? Een verkiezingsprogramma gaat over veel meer en veel ingewikkeldere dingen dan zo'n uitonderhandeld verdrag. Bijvoorbeeld ook in Europa. Weet je, met een druk van een referendum kan je ook dingen uitonderhandelen die ons niet gelukt zijn. Als je kijkt naar, het is in het Verenigd Koninkrijk een Brexit geworden. Maar als je kijkt wat Cameron uitonderhandeld had gekregen over uitsluiten van bepaalde interne marktmechanismen, vrij verkeer van personen, het in kunnen zetten van een rode kaart, eigenlijk meer soevereiniteit naar de lidstaat halen, dan was dat verbluffend veel. Als je nu de discussies hoort in Europa waarbij ze zeggen, nee, meerderheidsbesluiten moeten eruit, er moet een Europees Europarlement komen enzovoort. Dat is eigenlijk een democratische verdieping verder weg van de nationale soevereiniteit. Dus een druk van een referendum en de druk dus ook de mening van het volk laat ook zien dat er in de elitaire bestuurskamers bij de polderelite, ik vind het wel een mooi woord, ook wel bewogen kan worden. Ja.
Maar is het misschien een beetje flauw, maar de SP heeft natuurlijk nooit in de regering gezeten. Ik wil natuurlijk niet meteen betichten van dat het dan ook polderelite wordt, maar toch kan ik me voorstellen dat het lastiger is als je op die positie zit om op alle onderwerpen altijd een referendum te willen.
Nee, maar het heeft te maken met je democratische gevoel.
Dus ongeacht waar je zit, waar je bent.
Ik vind op het moment dat de bevolking op een onderwerp een referendum afdwingt, dan moet je luisteren. Want dat is een correctiemechanisme. Ik vind dat het heel erg logisch is. Het zou op heel veel plekken meer, wat mij betreft, democratischer moeten zijn. Je ziet ook wel bijvoorbeeld dat er cao's uitonderhandeld zijn. En de vakbond doet dat nu steeds meer, dat ze naar de leden gaat en het voorlegt voordat ze het af laat tikken. En dan zie je ook vaak dat de vakbond gecorrigeerd wordt door de leden. Het is niet voldoende. En ik vind het eigenlijk heel erg goed. Ik kan me nog herinneren dat ik op een kleine school weliswaar, waarin we veel deden over discussiëren met elkaar, maar dat wij afdongen dat er bij ons in de kantine drop verkocht ging worden. En hebben we echt gewoon een debat over gehad, waarom wel, waarom niet. En dat was echt heel erg leuk, waarbij er ook mensen, jongeren waren, die echt eigenlijk een beetje onzin vonden. Ik kan toch even naar de winkel op de hoek lopen. En alle elementen komen dan langs. En wij zijn toch democraten. We kunnen toch naar elkaar luisteren. Dat is volgens mij veel beter dan wat je nu ook krijgt. Die lui daar in Den Haag, die doen maar wat. Nou, over de hoofden heen.
Kennelijk bewijzen de andere landen, althans dat is de stelling van onze professor, dat andere landen bewijzen dat het heel goed kan en werkt. Ik ga nu even naar een ander, heel kort tot slot.
Met de invoering van het raadplegend, niet bindend referendum, dat wat nu afgeschaft gaat worden. Heb ik net college gehad. Zag je al een dynamiek van de angst voor de burger? Want ieder jaar hadden we een wetsvoorstel waarin de hoogte van het eigen risico werd vastgelegd. En dat moest ieder jaar per wet. Maar toen was er bij het Kunduz of lenteakkoord, al naar gelang de politieke voorkeur, besloten dat het eigen risico van 220 euro naar 350 zou gaan. En toen is in dat wetsvoorstel geregeld dat dat niet meer per wet hoefde, maar per algemene maatregel van bestuur, waardoor dat niet meer referendabel zou zijn in de toekomst. En dat stond ook letterlijk in de toelichting van de wet. We zorgen dat dit geen wet meer is, want ja, wordt het voorgelegd aan de bevolking,
dan wordt het
weg. Maar
is er wel te negeren? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je aan bijna elke vraag die je voorlegt aan mensen van wilt u een lager eigen risico of een hoger eigen risico? Ja, dan zegt iedereen natuurlijk laag, toch?
Wel nee.
Wel nee, zegt... Nee,
nee, wel nee, wel nee. Maar wat ik waar we enorm mee zitten nu, en de reden waarom zeg maar, nu ook die intrekkingswet gekomen is, is dat er inderdaad een enorme kater is ontstaan. In elk geval bij de polderelite, maar gewoon ook bij de regering en bij de grotere partijen, inclusief die van mijzelf. Een soort schrik van oei. Dit hadden we niet zien aankomen. En dat is een beetje de makke van het feit dat over exact wat jij zegt, Eva, dat zeg je terecht, er is tot op de komma uit onderhandeld met 26 landen in Europa. En dan is het natuurlijk ongelooflijk ongemakkelijk en vervelend.
Zuur.
En zuur dat er dan, daar zit er eentje van de initiatiefnemers, een stelletje rabouwen komen die het volksgevoel weten op te zwepen tot zoveel hoogte dat de 300.000 mensen, wat zeg ik, 400.000 mensen hun handtekening zetten om een referendum af te dienen.
Ja, en dat ze na afloop ook nog zeggen van eigenlijk ging het ons daar niet om.
Nee, wacht even.
Ik parafraseer misschien een beetje, maar dat is wel wat ik heb gehoord.
Ik wil even bij de zaak blijven. Namelijk, de essentie is dat niemand een referendum over de Oekraïne had zien aankomen. En dat is fout, zeg maar. Het kan ook niet anders, want het is pas het eerste referendum geweest. Overigens moet ik wel zeggen, Frans Timmermans zelf, als minister van Buitenlandse Zaken, die bij het burgerinitiatief toen nog van Thierry Baudet provocerend zei van meneer Baudet, u wilt obligatoire referenda over Europese grondverdragen, over grondwetten of over verdragen. U moet gewoon het eerste mogelijke verdrag aangrijpen. Wat er straks komt onder. Want er komt een wet raadgevend referendum en dan bent u aan de beurt om het te doen. En zie daar, daar komt het. Maar de essentie van wat ik wil zeggen is, eigenlijk een beetje gestolen van Frank Hendricks uit een eerder verhaal, we moeten nog leren omgaan met dat referendum. En dan zie je wat er in Denemarken gebeurt. Als je dan, stel even voor, we houden de referendumwet. En als het aan mij ligt, houden we dat raadgevend. Stomme drempel moet eruit, maar dat is wat anders. Als je dan in Europa praat over een verdrag, dan weet elke regeringsleider, elke minister van Buitenlandse Zaken, jongens, moeten we uitkijken, want misschien krijgen we een referendum om onze oren. Toen ze over het Oekraïne-verdrag onderhandelden, was er geen minister in Nederland die dacht, ik zit hier nu te onderhandelen, maar er komt straks een referendum aan. Nou, dat moeten we dus leren.
Het zwaard van Damocles.
Dat is één ding.
Dat is een
tweede,
beetje,
exact wat Renske zegt, waardeloos campagne gevoerd door voorstanders. Ook dat moeten we leren. Ik heb zelf meegemaakt bij de Europese Grondwet. Ik zat in de fractie van de Partij van de Arbeid. Ik was mede-initiatiefnemer van de wet over de Europese Grondwet. En ik stelde toen voor, jongens, we moeten met partijen die allemaal voor dat Europese grondwetverdrag zijn, één campagneteam maken. Ben je helemaal besodemiet, zei Wouter Bos, dan zit ik met balkenende in een campagneteam over Europa. Ik zei, ja, maar als je een referendum wilt winnen, dan moet je even die partijpolitieke concurrentie die je onderling hebt, ook, even opzij zetten.
Ook toen, God, want dat weet ik nog heel goed, ik heb nog debatten gehad hier in Nieuwsport met iedereen die hier in Nieuwsport kwam. Die zei, maar natuurlijk gaat een meerderheid voor die wet stemmen. Er was geen twijfel over dat het nee zou worden.
En daarom is het
misschien wel heel nuttig.
Daarom is het alleen maar al goed.
Ja, precies. Ja. Joost de Vries, nou jouw beurt.
Ik word hier omringd door mensen met een missie. en ik had mij voorgenomen om vooral als een beschouwer aanwezig te zijn. Maar wellicht kan ik toch een beetje een kanttekening plaatsen. Als we even gaan naar de eerste stelling. Ik kan de argumentatie van Frank goed volgen. En ik ben ook geneigd om ja te zeggen op de stelling. Maar Renske Leijten noemde al even Brexit. Nou ja. Volgens mij is het Verenigd Koninkrijk wel een democratie die wij als fatsoenlijk beschouwen. En een dergelijk referendum zou ik in Nederland of in andere Europese landen best wel problematisch vinden. Nou was dat niet het type referendum wat nu ter discussie staat in Nederland. Maar er zijn kanttekeningen bij referendum.
Best gevaarlijk, hè? Dat is een beetje wat jij...
Ja, en daar ben ik het ook mee eens.
Het is een referendum over een verdrag en niet over de inhoud. Ja. Het is de politie van gemaakt.
Ja. Nou ja, en bovendien was dit zo'n referendum dat echt op stel en sprong was georganiseerd door een politicus, door een minister-president.
Door de macht zelf.
Die het ook nog eens een keertje een once and for all referendum noemde. Adviserend weliswaar, maar ja, we zien nu wat dat betekent, adviserend. Dat kan heel bindend zijn. Ik ben absoluut niet voor zo'n referendum.
Maar het is wel een beetje maar jouw stelling onderbouwd van we moeten ermee oefenen en leren vallen en opstaan. He, dat
ja,
zeg je eigenlijk.
Maar ook, anders... ook wel leren van de lessen uit het buitenland. Dus daarom is dat boek van Frank Hendricks ook zo mooi. Omdat het een heel genuanceerd beeld geeft. Maar je moet ook inderdaad wel zorgvuldig zijn. Dus ik ben zelf absoluut een tegenstander van plebisciten. Want die zijn vaak bedoeld om de macht van de zittende machthebber te versterken. En dat is exact waar Cameron een fout heeft gegokt. Tegelijkertijd zeg ik wel, heel apart, ook daar was het gevoel van, nou, er gaat geen meerderheid stemmen om Europa te verlaten. Dat gaat niet gebeuren. Hè? Want uit die arrogantie heeft Cameron ook dat referendum aangedurfd in essentie. Maar wat je wel ziet, is met name bij jongeren in Engeland, die na de Brexit moord en brand schreeuwden, zeiden, we moeten een nieuw referendum hebben, want dit kan niet waar zijn. En wat bleek nou? Dat heel veel van die jongeren zijn überhaupt niet gaan stemmen. Ja, met alle respect, dat is natuurlijk wel democratie.
Joost?
Een beetje vergelijkbaar fenomeen vond volgens mij plaats bij het Oekraïne-referendum. En mede dankzij die opkomstdrempel. Veel voorstanders bleven thuis in de hoop dat de opkomstdrempel niet gehaald zou worden.
Ja.
De presentator inclusief.
Maar dat, nee. je blijft toch ook niet thuis op verkiezingen in de hoop dat er een goede regering wordt gekozen?
Van zo'n onzinnig referendum, waar moet ik daar naartoe? Ik vind Zwitserland wat dat betreft heel verfrissend, moet ik zeggen. Ach, sorry, ik ben natuurlijk de onafhankelijke, objectieve
panelleider. Je hoort blijkbaar wel heel erg bij de polderelite. Ja. Ja. Je hebt veel
maar even door, ga jij vooral even door. Nou, laat je
dus
niet afleiden bij mij.
Ik hoorde over het dropjesreferendum. Maar daar waren dus ook mensen aanwezig die zeiden, nou, ik doe er niet mee, want het interesseert mij eigenlijk niet zoveel of wellicht was daar ook een opkomstdrempel, dat weet ik niet. Maar kijken naar het Oekraïne-referendum. 2,5 miljoen mensen stemden tegen of nee. De opkomst. 4 miljoen mensen kwamen opdagen, 32%. Een heleboel mensen bleven thuis. Ik vind dat op zich het instrument wel mooi. Maar ik vind ook terecht dat een regering dan mag zeggen, nou, we gaan eens eventjes wegen wat dit nou betekent.
Ja, maar...
Zelfs tegenstanders bleven thuis.
Ja. Maar is het overigens niet zo, maar dat vraag ik even aan de professor, dat over het algemeen mensen die tegen iets zijn meer de neiging hebben om dan naar zo'n referendum te gaan dan voor? Want het is nogal conserverend af en toe, vind ik, of niet? Of ben ik nou ook weer subjectief?
Nee, dat is niet per se zo.
Okay.
Er zijn ook allerlei, ik zal maar zeggen, voorplannen zijn aangenomen per referendum in Denemarken en in Zwitserland. Dus dat is niet per se het geval. Nee. Maar misschien nog eventjes in reactie op jouw punt. Want ik voel wel mee met jouw vraag. Hè, van, ja, is het nou wel slim om over van alles en nog wat referenda te gaan organiseren? Dat moet je ook inderdaad niet doen. Je moet het ook zo organiseren dat het een beetje exclusief blijft. Anders wordt het een bot.
Maar hoe zorg je daarvoor? Want je vindt het wel dat het bottom-up moet, neem ik aan.
Bijvoorbeeld door te werken met drempels. Niet met opkomstdrempels, maar met drempels voor handtekeningen. We hebben nu 300.000. Dat is misschien inmiddels wat laag geworden. Het gewicht van een handtekening is wel veranderd, hè, in deze digitale tijd.
Snel geklikt, hè?
Je moet ook weer niet inderdaad al te snel een referendum hebben over iedere wet. Het moet wel een beetje bijzonder blijven.
Mag ik heel even, ik weet niet, heeft u al genoeg handtekeningen eigenlijk of niet? Dat heb ik niet helemaal goed gevolgd. Voor die aflosboete is het toch?
Ja, voor de eerste ronde hadden we er 25.000, dus tweemaal de Oekraïne. En dat is met papier gegaan, helemaal niet digitaal, want die mogelijkheid was er nog niet technisch voor degene die het organiseerde. De tweede ronde sinds gisteren is het digitaal en loopt het veel harder sinds gistermorgen. Omdat de kiesraad uiteindelijk na 6 keer het formulier tot op de komma had afgekeurd. Vorige week, de laatste dagen, hebben onze technici, althans de technici die daarachter zaten, hebben het weekend, de vondst gedaan die de kiesraad uiteindelijk wel goedkeurde. Ik denk dat ze ook niet meer durfden om weer af te keuren. Want dan ging het lijken op een filibuster, als u begrijpt wat ik bedoel.
En daar houdt u niet van, nee. Maar hoeveel? U moet er dus 300.000 hebben?
We zijn nu,
het is een race tegen de klok.
We zitten in de tweede week, ja. We hebben nog ruim 4 weken. Donderdag 8 maart, sluitingsdatum. Dan gaat de kiesraad 2 weken tellen en dan komt die. De kiesraad komt dus op 22 maart met de uitslag. Dat is de dag na de gemeenteraadsverkiezingen. En de Senaat kan op 6 maart nog behandelen en stemmen. dan tekent de koning op 7 maart. En in de wet staat dat er dan ook, al wordt het pas in het staatsblad gezet na de verkiezingen, en Rutte heeft daarop gezinspeeld, dan werkt hij terug tot de handtekening van de koning en gaat het referendum of de aflosboete niet door. Dat is de polderbubbel.
Ja, en daar proberen wij dus als Meer Democratie nu een stokje voor te steken. En daarvoor zijn we naar de Raad van State geweest vorige week. Goed, het is allemaal erg ingewikkeld, maar exact, dit speelt wel. Ja.
En de Raad van State wilde zich er niet over uitlaten, toch?
Nee, niet op dit moment, omdat ze zeiden de minister moet nog een kans hebben om officieel te weigeren een antwoord te geven op het wel of niet referendabel verklaren. Nogmaals, het is heel technisch, het gaat om bekrachtiging en het moment van inwerkingtreding. Maar in elk geval is het zo dat wij als burgers, zal ik maar zeggen, ze proberen de pas af te snijden dat wij nog naar de Raad van State kunnen gaan om bezwaar te maken tegen het niet referendabel verklaren van de referendumwet.
Joost, we zijn inmiddels bij stelling 2 mooi aanbeland, hoor, voor mijn gevoel. We gaan je gang.
Nou, ik wil nog even aanhaken op wat Frank zei over hoe moeilijk het is om een referendum voor elkaar te krijgen of af te dwingen als burgers. In een uitgebreide brief van minister Ollengren heeft zij opgezomd over welke wetten allemaal referenda zijn aangevraagd of pogingen gedaan. Dat zijn er 42 stuks sinds de wet raadgevend referendum in half 2015 van kracht is. Twee daarvan hebben geleid tot een referendum. Een referendum komt er uiteraard nog aan. Ja. Maar goed, dus.
Dat valt wel mee, toch?
Heel veel prachtige wetten heeft de burger helemaal niks over te zeggen, want was de burger niet in geïnteresseerd.
Ja.
Voilà. Althans niet voldoende. Maar dat is ook een zelfreinigend dat erbij hoort, begrijp je?
En bovendien ontstaat er vaak ook een normalisatie-effect. In het begin is er een enorme rush naar zo'n nieuw instrument. En op een gegeven moment is het nieuwe eraf en dan vlakt dat wat. Dan wordt het allemaal wat minder.
Rens, kun je dan nog wat zeggen?
Ja, ik vind het spelletje wat nu gespeeld wordt met die intrekkingswet echt tranentrekkend, hoor. Ook als je weet dat er gewoon een poging is om nog een correctieve, om toch nog een correctie door de bevolking mogelijk te maken, adviserend weliswaar, dan vind ik niet dat je dat pas af moet snijden. Succes met de handtekeningen binnenhalen. Hè. Je kan het logisch straffen om dat in ieder geval te halen. En ik denk dat wij het ook kunnen logisch straffen door op 21 maart te laten zien dat we wel met een referendum om kunnen gaan. Want wat is dat nou voor gek idee? Dacht ik aan de vooravond van het Oekraïne-referendum. Blijf maar thuis. Tegenstanders die dachten, ach, de opkomstdrempel wordt toch niet gehaald. Voorstanders dachten, dan is hij tenminste niet geldig. Dat doe je toch ook niet bij gewone verkiezingen, zou je zeggen, hè? Ik blijf wel thuis.
Strategisch kiezen gebeurt wel veel, hoor.
Strategisch kiezen gebeurt wel. Maar de opkomst bij landelijke verkiezingen, die is vrij goed. Europese verkiezingen overigens tranentrekkend. Ja. Als je kun je ook iets afvragen over democratisch legitimatie.
Dat vindt ze ook, legitimatie. Ja, de
Staten. Maar wij stellen voor, wij zullen campagne voeren, daar waar die campagnemomenten er zijn, om die sleepwet niet aan te nemen. Maar ik zou zeggen, ben je voor of ben je tegen, ga in ieder geval stemmen. Laat zien dat het referendum een instrument is wat macht geeft aan ons allemaal. En het gaat wat dat betreft echt wel over iets heel wezenlijks. Namelijk om echt iets te zeggen te hebben over wat mensen in Den Haag van denken dat goed is voor jou.
Iets tegen het paternalisme, dat is eigenlijk een beetje de koor. Ja, Joost.
Nou, de minister die zegt nu, het raadgevend referendum heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht. Dus toen ging ik even bij mezelf nadenken, wat verwacht je nou van zo'n instrument?
Heel goed, Joost. Ja.
Volgens mij verwacht je daarvan dat de burgers worden aangespoord om betrokken te raken bij de politiek, om na te denken over onderwerpen, om met elkaar daarover in discussie te gaan. Heb ik even in ons archief gekeken. We hebben in het halfjaar januari tot juni 2016, dus die periode rondom het referendum, 80 nieuwstukken geschreven over het Oekraïne-referendum. 100 opiniestukken stonden in onze krant. Dus in elk geval hebben wij van de pers, van de Volkskrant in dit geval, ons werk gedaan.
Ja, en zonder referendum was dat heel veel minder geweest. Dat durven we wel te stellen, toch?
Het Oekraïne-verdrag was denk ik geruisloos aan ons voorbij
gegaan. Denk ik eigenlijk ook, ja.
En ik kan me ook herinneren, ik ben ook naar wat van die debatjes geweest. Ja, die waren best interessant eigenlijk. En daar kwamen ook mensen die wonder wel goed waren ingevoerd. En misschien Ik denk dat Nederland nog nooit zo goed op de hoogte is van wat er in Oekraïne gebeurt als nu.
Onderschat de kiezer niet, is eigenlijk het, wat ik hier hoor. Hè?
Zeker.
Komen we misschien een beetje, Joost, als je, met jouw commissie op het derde? Want daarvan zegt onze inleider, dat is te weinig. Dat kom je eigenlijk op, wat verwachten we ervan? En uiteindelijk zou het moeten gaan om meer betrokkenheid van ons allemaal bij de politiek, bij de politieke besluitvorming, bij meer invloed erop. Vind jij dat dat nu te weinig is? Vraag toch maar even, nu toch maar echt een mening aan de journalist.
Nou ja, misschien heb ik dat al wel een beetje laten doorschemeren. Ik vind het instrument wat nu wordt afgeschaft eigenlijk wel mooi. Ik beschouw het een beetje als een grote broer van het burgerinitiatief dat we al hebben. Dus je kan als burger zijnde een onderwerp op de Kameragenda krijgen als je genoeg medestanders vindt.
Als dat niet besproken is.
Ja. Nou ja, dit is dan achteraf, als er al wel over is gestemd, kan je daar alsnog een discussie over ontketenen met zo'n referendum. Ik vind dat best een mooi instrument. Persoonlijk ben ik wel er blij omdat dat een advies is. Ik vind ook dat
hoewel het lastig is om het vervolgens niet te volgen, hè? Toch? Want dat zie ik wel in de politiek. Is het dan wel heel krampachtig als een grote meerderheid, zeker als de grote meerderheid is, die dan zegt, laten we dit doen, en het is tegen het idee van het kabinet, dan moet je toch wel heel sterk staan.
Nou, er gebeurde iets heel moois na dat Oekraïne-referendum. Namelijk een kabinet dat zich in allerlei bochten heeft gevonden, maar dus wel degelijk de zwaarte van die uitspraak voelde.
Ja, dat geloof ik ook.
En bovendien, premier Rutte heeft in Europa, in de Europese Raad, wel degelijk met zijn collega-regeringsleiders echt op het scherp van de snede gedebatteerd over de Nederlandse
en een paar dingen binnengehaald. Nieuws kort tot slot en dan ga ik echt de zaal in.
Ja, wat ik eraan wilde toevoegen is, ik ben initiatiefnemer geweest van de wet raadgevend referendum. We hebben het nooit over een opkomstdrempel, die hebben we er nooit in willen zetten. Dat heeft mijn eigen fractie in de Eerste Kamer gedaan om weifelende senatoren mee te nemen. Maar ze hebben daarmee een gigantisch probleem gecreëerd. Want ik vind er niks mis mee dat een regering of de Kamer dan zegt, na een referendum waar de opkomst misschien niet zo hoog is geweest, waar het debat raar is verlopen of niet goed is verlopen, dat je dat dan allemaal meeweegt in je uiteindelijke bepaling van wat je gaat doen met dat advies. Maar op het moment dat je er een opkomstdrempel in hebt, en notabene van tevoren ook nog eens roept als politiek, mijn eigen partij, ook het CDA, als de opkomst wordt gehaald, dan gaan we de uitslag volgen. En vervolgens doe je het niet. Ja, beste mensen, dan kan jij wel zeggen, het referendum heeft niet gebracht wat er van verwacht werd. Maar de politiek heeft het echt totaal verkloot op dat moment. En dat voedt het cynisme. En dan zeggen van, dus moeten we af van het referendum, want het voedt het cynisme. Ja, dat vind ik dus weer dubbel op cynisch.
Ja, omgekeerd, ja. Wat dat toch is met die Eerste Kamerfractie van de Partij van de Arbeid. Maar goed, dat laten we maar even.
Ik weet niet, ze zitten in een mooie villa in Wassenaar, geloof ik. Ja. Of zo.
Op de Malediven, toch?
Ik denk, ik zeg verder niks. Wie kan ik... meneer Van Ekelen, kan toch nooit om u heen. Dus u mag uw vraag stellen.
Ik heb twee problemen. In de eerste plaats de vergelijking met andere landen. Dan noemt hij al die groene landen. Dat zijn de grootste deel daarvan. Hebben een parlementair systeem. Dat is federatief of co-federatief. Dus dat is toch een ander soort land, ook qua democratie, dan Nederland. Wat heel centraal georganiseerd is.
Welke landen heeft u het over? En ik moet zeggen dat ik daar niet zo heel goed in zit.
De meeste van die landen daar, Canada, Australië, Zwitserland, is federatie. Dus dat je daar nog een zeker element wil toevoegen om de burger te laten spreken, kan ik me daar eerder voorstellen dan in Nederland. Maar mijn hoofdpunt is eigenlijk uw derde stelling. Ik wil in ieder geval geen referendum over een verdrag. Mevrouw, u wil dat wel, begrijp ik, hè? Dat is funest voor Nederland en voor het optreden van Nederland. Dus ik vind het... bovendien is daar het argument, wie begrijpt het verdrag? Wie heeft die honderden bladzijden van het verdrag gelezen? Dat is best een goed argument, vind ik. Maar ik kan me voorstellen dat je zegt op een lager niveau, waar iedereen bijvoorbeeld een oordeel heeft over waar moet het Schouwburg komen? in mijn gemeente. Daar zou ik best een peiling of een referendum willen hebben.
Ik geloof dat Gronings gemeentebestuur dat nog best een punt heeft gevonden over zo'n ja, nee, over Schouwburg, iets daar op de markt.
Wat heel interessant is, als je tegen referenda bent, niet dat ik per definitie zeg dat u dat bent, maar even in het algemeen, dan zie je dat als er een onderwerp lokaal langskomt, Eiburg, Noord-Zuidlijn, dat exact dezelfde argumenten worden gebruikt. Dat is te ingewikkeld om voor te leggen aan de bevolking.
De mensen die zich daarmee bezig hebben gehouden, hebben dat
idee. Die weten dat beter. Ja, dat maar de kern van democratie is dat het over belangen gaat. Word ik geraakt in mijn belang? En dat is de reden waarom ik stemrecht heb. Omdat ik kan mede bepalen welke belangen het beste verdedigd worden. Ja. En het gaat niet om mijn kennis over iets wat mijn stemrecht bepaalt.
Renske Leijten, nog even kort.
Ik vind dat als de bevolking wil stemmen over een verdrag, dan vind ik het volledig gerechtvaardigd en gelegitimeerd dat de bevolking gaat stemmen over dat verdrag.
Daar sluit Renske Leijten zich bij aan, denk ik.
Ja, juist ook omdat een verdrag een compromis kan zijn, wat je ook uit kan leggen, kan verdedigen. Maar wat ook een dermate positie inneemt die bijvoorbeeld niet voorgelegd is bij representatieve verkiezingen. Dus dan heeft de burger er eigenlijk nooit iets over te zeggen gehad. En als het bijvoorbeeld gaat over grondwetwijzigingen. Hè, alle verkiezingen die we hebben voor de Tweede Kamer hebben een aantal grondwetswijzigingen onder zich hebben. Daar hebben we het eigenlijk nooit over. Maar dat is de gedachte wel dat er een raadpleging is geweest. En dat er dus een meerderheid nog, 2/3, achter die grondwetswijziging is. Zo hebben wij dat geregeld. En als het gaat over een internationaal verdrag waarbij je heel veel zeggenschap weg kan geven, soevereiniteit weg kan geven, dan denk ik dat het goed is om dat wel voor te leggen. En dat kan een ja worden of een nee worden. Dat is dan de verdediging van dat verdrag.
Ik heb een andere vraag.
Mag ik hier nog iets over zeggen? Ja. Want ik zou zeker ook niet voor referenda zijn over alle verdragen. Ook al gebeurt dat soms. Hè. In Zwitserland moet je een referendum houden over een nieuw verdrag. Ik denk dat dat in Nederland ook niet snel zou gebeuren als je deze wetgeving of deze logica volgt. Hè. Want je moet natuurlijk eerst een groot aantal handtekeningen verzamelen. Dus als zo'n instrument 5 of 10 jaar bestaat, dan denk ik niet dat hele grote groepen mensen een handtekening gaan zetten voor een referendum over een heel technisch verdrag. Maar misschien wel over een verdrag dat direct ingrijpt op de nationale positie in Europa. En dan zou je ook wel willen dat de regering zijn of haar positie daarin verdedigd, met verven.
Nee, dus daar zou je nog onderscheid in kunnen maken, begrijp ik. Ja, mevrouw. Ja.
Nou, CETA lijkt mij daar een mooi voorbeeld van. Hè. Om daar wel die handtekeningen nog een keertje voor goed te bekijken. Zeker ook omdat een aantal systemen in werking gezet worden die daar democratisch gezien natuurlijk uiterst discutabel zijn, op z'n licht aardigst gezegd. Ik had even een vraag over de diensten. Het dienstensector natuurlijk, ons water zometeen en onze zorgen bijvoorbeeld. Sorry. Ik had een vraag over het blanco stemmen, want dat is dan vaak alleen voor de opkomst. Ik heb net even heel snel nog nagekeken. Interessant op het moment dat het raad er even in de referendum zijn. Maar eigenlijk zijn er gewoon mensen die ook wel eens blanco willen stemmen. Ook bij een referendum.
Kan dat eigenlijk? Ja, kan dat? Iemand zegt hier, bent u deskundig, meneer? Want u heeft blanco gestemd. Ja. Is dat ook meegerekend?
Ja, nee, dat werd bij de opkomstpercentage werd het meegerekend.
Oké, dan had ik dat kunnen doen, moeten doen eigenlijk. Dat is wel een goeie. Ja, sorry, nog heel kort.
Ja, wel mee. Opkomst, hè?
En mijn tweede vraag was, met de nieuwe omgevingswet in aantocht, is het eigenlijk wel een heel handig instrument ook om toch in je gereedschapskist te hebben, denk ik. Zeker wat jij zei net, hè, hoe dat met de zorg is gegaan. Nou goed, dat is, de omgevingswet is ook een bezuinigingsmaatregel die hier gebruik van kan maken, waarvan ik denk dat het ten dienste staat. Wat vinden jullie daarvan?
Of de omgevingswet een goed referendabel onderwerp is, bedoel je?
Nee, de omgevingswet gaat veel ruimte bieden voor betrokkenheid, voor participatie op lokaal niveau. Ik vind dat de gemeentes daar volop gebruik van moeten maken. Ik ben erg ook voor inspraak en zeggenschap op lokaal niveau.
Maar ik heb de invoering van de WMO 2015 gedaan. En daar is toen door GroenLinks, denk ik, maar een amendement ingekomen van de Right to Challenge. Dus hè, als mijn gemeente zorg en ondersteuning niet goed regelt, dan kan ik in ieder geval initiatief nemen. Nou, de evaluatie daarvan is echt heel erg miniem, omdat mensen het ingewikkeld vinden, gemeenten dat ook afhouden. En dat is wel een van de dingen die nu wordt genoemd als alternatief. Kijk, ik ja. Ik denk dat mensen het ingewikkelder vinden om naar hun gemeente te gaan en zeggen, ik wil dit in mijn buurt. Ik zie het nu in mijn eigen gemeente, laat ik het klein houden. Wij hebben een buurtcomité gemaakt en wij organiseren dingen. En dan mogen we dan in onze gemeente ook subsidie voor aanvragen als je bij je wijkraad niet terecht kan. Wij kunnen bij onze wijkraad niet terecht. Want die zeggen, wij zijn er al, we hebben jullie als buurtcomité niet nodig. Krijg je dat? Wij zeggen, die wijkraad...
En dat
die
zeiden ze
niet...
tegen jou, begrijp ik.
Dat buurtcomiteetje wat we hebben, daar zitten een stuk of 8 mensen in, maar die haalden wel binnen 3 weken meer dan 1500 handtekeningen op over een kwestie bij ons in de buurt wat de wijkraad laat liggen. Dus het zijn ook bepaalde correctiemechanismen, denk ik, waarop je zeggenschap creëert. Nou hebben we dus een budget aangevraagd, want dat is er buiten de wijkraden om. En dan hebben ze 13 weken beoordelingstermijn. Ja. Dus dan ben je een kwart jaar verder. Is het comité misschien helemaal niet meer nodig, omdat het als geregeld is, afgedwongen of is opgedroogd. Maar ja, dan denk ik wel, ja, is die lokale, nog los van de vraag, schuift de landelijke overheid zijn verantwoordelijkheid niet af naar de lokale democratie? Maar daar waar het dan plaatsvindt, zorgt dan ook wel dat het plaatsvindt. En nou ja, je ziet in de WMO wordt er weinig gebruik van gemaakt door mensen. Maar daar waar je dus dingen hebt, dan zit er zo'n lange bureaucratische weg aan dat het eigenlijk ontmoedigend beleid is in plaats van... Ja.
Ik vermoed dat er een paar gemeenten zijn die dat anders doen, maar Haarlem, neem ik aan in dit geval, doet dat dus niet goed. Ik vind dat we dat dan ook even moeten nemen en shamen, toch? Als dat zo is, ja.
En ik woon dus in de Europawijk. En goed, dan
ik ben toevallig gisteren geweest praten in Haarlem met ambtenaren om de Right to Challenge in Haarlem een boost te geven. Dus,
wie weet loopt het dan. Ja, ik zie verschillende handen. Ik ga even eerst naar u en dan kom ik bij u, mevrouw. Kijken of dit lukt. Ja, u komt ook een stukje naar mij toe, dat is fijn. Wie bent u?
Arjen Hamburger. Dat Oekraïne-referendum ging uiteindelijk nauwelijks meer over Oekraïne of dat verdrag. Maar werd een soort voor of tegen de Europese Unie en voor of tegen het kabinet. En erg beïnvloed door allerhande populisten. Hoe kan je dat voorkomen?
Hoe kun je het een beetje zuiver houden over waar het over zou moeten gaan? In plaats van dat het... Ja, ja, dat is dat lijkt mij een aardig voor de journalisten hier onder ons. Ja. Want media spelen daar natuurlijk ook een belangrijke rol in. Maar je mag er een hele beschouwende media, je mag er ook iets heel beschouwends over zeggen, Joost.
Nee, ik ga u niet vertellen hoe men dat kan voorkomen. Ik vond dat juist wel een mooie bijvangst eigenlijk van het Oekraïne-referendum. Dat het een discussie werd over meer. Namelijk over... voor veel mensen was het een discussie over de voortdenderende Europese trein. Voor anderen ging het juist over solidariteit met de Maidan-revolutie. Er waren allerlei redenen om te spreken over dit verdrag.
Maar vertroebelt dat het dan niet? Kun je dan wel begrijpen wat mensen bedoelen?
Het wordt hartstikke modderig, maar volgens mij is dat politiek debat. En dat vind ik juist zo mooi. En daarom vond ik het ook mooi dat dit instrument de gelegenheid geeft aan een regering om aan het interpreteren te slagen. Nou, dat vonden de initiatiefnemers van het referendum helemaal niet leuk. Want er was een digitale ja-nee-vraag gesteld. Maar... het instrument staat wel toe, en volgens mij is het ook zo bedoeld. Het is een advies aan de regering. Kijk nog eens naar deze wet of dit verdrag. Wij vinden daar van alles van.
Ja. Ja. En in aanvulling, dit gebeurt natuurlijk ook bij algemene verkiezingen. Hè? En nog veel sterker. Dat mensen niet beslissen op basis van het programma van de politieke partij alleen, maar ook een heleboel andere dingen erbij halen.
Maar is het iets dat we dan, even tegen meneer, dat we dat moeten leren met elkaar, dat we het niet te eng moeten bekijken en meenemen, dat er van alles los kan komen. En als we het misschien vaker doen, dat het dan ook, dat we er iets gedisciplineerder misschien in worden.
Ah, kijk, het kan absoluut een instrument voor populisten zijn. Maar als ik het flauw zeg, goed populisme is prima. Maar dat is flauw. Maar wat ik daarmee, ik kom wel een beetje terug op wat ik zei van wat ik eerder zei over het campagne voeren. De voorstanders van het Oekraïne-referendum hebben het zich ook laten gebeuren. En hebben trouwens zelf ook van populistische trucs gebruik gemaakt. Het was heel maf eigenlijk dat eerst het heel erg gebagatelliseerd werd, het verdrag. Het Oekraïne-verdrag stelde niks voor. Het is de economie van de provincie Noord-Holland. Wie ligt daar nou wakker van? Gaan we daar nou niet over stemmen? En op het moment dat bleek dat er toch veel handtekeningen waren opgehaald, toen kwam Rutte opeens met het verhaal van er staat misschien wel een grote derde wereldoorlog op uitbarsten. Want Rusland gaat dit wel zien als Europa valt uit elkaar. Nou, dat dus
het kwam een beetje van twee kanten, zullen we
zeggen. Ja, maar het laat onverlet dat populisme komt altijd van twee kanten. Maar het winnen van het debat, tuurlijk, het is ook nieuw, zeg maar, de opkomst van in ieder geval een soort van populisme van echt strak buiten de politiek. Hè, de geen stijl en de geen pijl methodiek. Ook daar moeten we mee leren omgaan. En als progressief zeg ik dat, daar een goed antwoord op vinden.
Ik ga naar u en daarna ga ik naar meneer de achterin, mevrouw.
Mijn naam is Daniela Guidali. Ik ben geïnteresseerd, want ik hoor met name de specialisten een aantal keer zeggen van ja, als je het goed organiseert, in andere landen organiseren ze het anders. Ik zou daar meer over willen weten. Wat doen ze dan in andere, behalve die hoge kiesdrempel of handtekeningendrempel, wat doen ze daar nog meer anders dan wij doen, waardoor het daar beter gaat?
Ja, dat is een hele goede vraag.
Heeft u een uurtje? Het is,
Wij niet, hoor.
Daar is wel van alles over
te
zeggen. Er
is na 6:30 nog even na te praten. Maar probeer een verkorte versie.
Nou, je zou een paar dingen kunnen doen om het te verbeteren. Je zou niet kunnen werken met een opkomstdrempel, maar met een uitkomstdrempel. Dat neemt in ieder geval twee nadelen weg. Eén nadeel is dat de voorstanders van een wet helemaal geen prikkel hebben om campagne te voeren. Die hebben ze bij een uitkomstdrempel wel. Dan heb je wel een prikkel om campagne te voeren.
Maar hoe werkt het dan, uitkomstdrempel? Nou ja, wat zeg je dan?
Dan heb je bijvoorbeeld een uitkomstdrempel van 25%. Dan moet de winnaar, of dat nu het voorkamp was of tegenkamp, die drempel zien te halen.
Okay, 25% van het totaal?
Ja, in plaats van alleen maar de tegenstanders. Ja, okay. Dat zou kunnen
van de kiezers.
Die naar het referendum zijn geweest? Ja. Nee, van alle stemgerechtigden.
Precies. Ja, of die gestemd hebben bij de verkiezingen.
Nee, of tegengestemd hebben. De winnende partij moet een bepaalde drempel zijn gepasseerd.
Ja, precies. Okay.
Wat volgens mij ook heel goed is, en dat doen ze in Zwitserland heel goed, is dat je het debat over het referendum al heel vroeg begint. Zijn politici daar al heel vroeg mee bezig, maar ook via websites, via media, wordt al heel snel het mogelijk gemaakt voor mensen om zich te oriënteren. Als je bijvoorbeeld in Zwitserland naar een website gaat, dan kun je precies zien, okay, dit zijn argumenten van het voorkamp, daar horen deze personen, deze organisaties bij, dit is tegenkamp. De informatiepositie is daar heel erg goed. Wat je ook nog zou kunnen doen, daar wordt in Amerika wel eens mee geëxperimenteerd, is dat je bijvoorbeeld een burgerforum aanstelt, een geloot burgerforum om zich namens de bevolking wat te verdiepen in het aankomende referendum.
Ja, ja. Maar dan voor referenda dus. Het is een combinatie van David van Rijbroek en referenda.
Ja, precies. Maar dan
werkt dat ook?
Ja, in Oregon werkt dat. Niet in die zin dat mensen dan het advies van het burgerforum opvolgen, maar wel door dat burgerforum geïnformeerd worden.
Precies.
Want dat burgerforum opereert een beetje als een jury. Die luisteren ook naar deskundigen. Ja, dus die hebben een heel debat.
Moest ik denken ook, het zijn natuurlijk enigszins gewend ook aan dat je opgeroepen kunt worden als jurylid. En nu word je opgeroepen als burgerforumlid dat zich moet verdiepen in een zaak. Interessant, Joost. Ja? Misschien heb je zo nog een paar dingen hoor. Maar Joost wil even
reageren. Misschien kan ik nog even beschouwen. Want dit zijn interessante dingen. Alleen feit is dat de kans is vrij groot dat we straks helemaal geen referenduminstrument hebben.
Ja.
En ik wil nog wel even terugblikken op hoe het zo is gekomen dat het huidige kabinet, de huidige coalitie zo eager is eigenlijk om dat instrument af te schaffen. Premier Rutte heeft natuurlijk net twee minderheidskabinetten achter de rug. Nou, dat was helemaal
aanpoten.
Niet. Dat was aanpoten. Dat is al ingewikkeld als je een beetje vaart wil maken en dan toch telkens met die verdraaide oppositie in de bad moet. En op het moment van het Oekraïne-referendum was Nederland tijdelijk voorzitter van de EU. Nou, dat was pijnlijk voor Mark Rutte.
Het is bijna traumatisch, zeg jij, geweest.
Nee, maar goed, dus de VVD was er al geen fan van. En die ervaring, dat Oekraïne-referendum, was een grote gruwel. En dat gold eigenlijk ook voor D66. Want wie kwam, of all people, naar Nederland om campagne te voeren voor het Oekraïne-referendum? Nigel Farage. Nou ja, dat is niet echt een vriend van Alexander Pechtold. Eén ding wat in het voordeel van D66 pleit. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft onlangs een rapport gepubliceerd, Staat van Nederland. Daaruit blijkt dat na het Oekraïne-referendum, vooral onder hoogopgeleide, de steun voor referenda enorm is afgenomen. En nu zit D66
een beetje, de kiezers
een beetje electoraal in die hoek.
Ik vind het wel aardig om even deze kanttekeningen te horen. Ja.
Ik denk dat dat tegelijkertijd ook heel zorgelijk is.
Precies.
Want als je kijkt naar onze samenleving, dan zijn er heel veel kloven. Maar dan is de kloof tussen hoog en laag opgeleid. Ik vind het trouwens rot termen. Want ook al ben je laag opgeleid, dan kan je een prachtig mooi beroep hebben en reeds slim zijn. Maar goed, praktisch opgeleid, theoretisch opgeleid. Er zijn gewoon mensen die elkaar niet meer tegenkomen. En geen begrip hebben voor elkaar. En wat kan nou juist de winst zijn van een debat in een referendum? Dat is dat je naar elkaar gaat luisteren. Want luisteren is toch eigenlijk wel de democratische oplossing van tegenover elkaar staan en misschien geweld gebruiken. Daarmee propageren we Europa, vind ik ook terecht. Hè? We zitten met elkaar aan tafel en daarom strijden we niet meer met elkaar. Maar dat geldt ook voor een samenleving. En als we met elkaar niet het debat aan kunnen gaan en naar elkaars belangen kunnen luisteren, daar ook begrip voor op kunnen brengen, ons daarin kunnen verdiepen, dan zijn wij als samenleving, hoe je dan ook bent opgeleid, waar je dan ook woont, zijn we verder van huis dan je zult denken. En daarin is het referendum volgens mij ook een middel om elkaar te ontmoeten, elkaars standpunten te horen en daarvan kennis te nemen. En misschien zelps te raken door een ander.
Ik vind het heel mooi. Ik hoop alleen dat we dan ook allemaal gaan luisteren, want dat is nog wel een dingetje.
Heel korte aanvulling hierop. Ik moet Renske een klein beetje gelijk geven. En het interessante is ook dat dat ga ik nu argumenteren. Want in dat SCP-rapport staat dus ook dat de steun voor referenda sowieso wat hoger is onder laagopgeleide. Dus ja, interessant. Het is ook een instrument om die laagopgeleide. Want het is ook een informatief, educatief instrument om die kloof een beetje te dichten.
En ik hou praktisch opgeleide erin. Dat vind ik een hele fijne. Ja, mooi. Kort nog even, want anders hebben we nog een paar vragenstellers hier.
Sorry, er hoort nog één element bij in dat hele laagopgeleide, hoogopgeleide. Ja. Dat de samenleving is dermate veranderd dat daar waar wij vroeger in de poldermodel en de verzuiling en met elkaar, de bestuurders met elkaar het bepaalden, het eigenlijk heel gezond nu is dat, als dat doen we nog steeds, want het coalitieakkoord, dat van tevoren, er staan dingen in die niemand tijdens de verkiezingen gehoord heeft. Sterker, als je het wel gehoord had,
belasting.
En je hebt op D66 gestemd omdat je voor het referendum bent, ja, dan word je nu op in teleurgesteld. Maar de dividendbelasting is het prachtigste voorbeeld van, dat is nergens besproken. En dan moet je een correctiemechanisme hebben. Nou, en wat nou blijkt uit buitenlands onderzoek is dat laagopgeleide voelen zich via referenda vaak beter gerepresenteerd dan door de politiek.
Nee, helder.
En als dat versterkt wordt in Nederland, dan dat vind ik echt een hele kwalijke ontwikkeling.
Lijkt mij dividendbelasting misschien ook nog wel een mooi onderwerp voor een referendum. Maar goed, u had een vraag.
Ja, Joost van den Akker. Joost de Vries zei zojuist, het is mooi dat de regering met referendumuitslag aan het interpreteren slaat. Maar zit daar niet een heel groot probleem? Namelijk dat de politiek niet van tevoren kenbaar maakt wat ze met de uitslag doet. Met het Oekraïne-referendum zei Rutte, we gaan niet zonder meer ratificeren. Theresa May zegt, Brexit means Brexit, maar niemand weet wat dat betekent. Straks met die sleepwet wordt waarschijnlijk gezegd, in het landsbelang doen we het lekker toch, al zou er een meerderheid nee zeggen. Wat vinden de panelleden daarvan?
Of er niet van tevoren helderheid moet zijn, wat doen we met de uitslag? Nou, vind ik een kort rondje waard, maar heel kort.
Wat mij betreft is het bindend, een referendum.
Dus
en dat betekent dat dus dat je dat wat je voorgesteld hebt, dat dat weg is. Dat je vervolgens kijkt, wat zijn de redenen geweest en wat maak je dan dus opnieuw? Wat in het midden uitkomt van wat je eigenlijk wilde en wat de bevolking weg heeft gelegd. Of je doet het echt niet. En in het geval van de sleepwet, dan is het eigenlijk wel heel duidelijk waar het zich op richt. Het richt zich niet op opsporingsmethoden, maar om die bulkdata leegvissen. Nou, dan zou je dat dus moeten repareren. Ik denk dat. Maar ja, het gaat over één wet, hè? Dus die
maar
wet
de vraag
is dan
was: vind je dat dat een regering zich moet uitspreken? Of misschien wel zelfs elke politieke partij?
Nee, maar ik vind in de kern een referendum bindend moet zijn.
Oké. Volgens mij helder. Joost, vind jij kort?
Het punt is nu juist dat dit instrument niet bindend is. Het is een oproep tot politieke discussie. Dus Nou, ik kom weer terug bij dat is modderig.
En dat is mooi.
Het is ook interessant, want het dwingt ook een partij als het CDA om te zeggen wij gaan de stem van het volk volgen en een moment later in de Eerste Kamer toch weer wat anders te doen. Dat zegt de burger ook veel.
Ja, het maakt het niet betrouwbaarder op, dat niet natuurlijk.
Ik heb altijd gezegd, ook toen we de wet maakten, er zijn eigenlijk drie criteria waar politieke partijen zich rekenschap van moeten geven bij het serieus nemen van het advies en hoe zwaar ze dat advies willen wegen. Dat is heel simpelweg de opkomst. Als 60-70% opkomt, is dat een duidelijk signaal. Als de uitslag zelf, is het 51% versus 49% bij een opkomst van 10. Nou, dan is het advies minder zwaar, zal ik maar zeggen, dan wanneer het opkomst is van 60% en het is ook nog eens een keer 70 tegen en 30 voor. En vind ik de kwaliteit van het debat. Dat is een tricky argument, maar ik vind echt als je evident hebt dat er zulke non-valide argumentatie zijn gebruikt en dat ook nog uit onderzoek blijkt dat mensen daarvoor gevallen zijn. Ik denk een beetje aan de Brexit, waar er wel heel erg zwaar geroepen is, gaat miljarden kosten, et cetera.
Maar denk je niet dat je daarmee dan toch dat instrument van referendum weer onderuit haalt?
Nee,
dat mensen denken van wat schiet ik ermee op?
Ik denk dat je echt met die mix van drie criteria heel goed kunt zeggen als politiek. Dit wegen we zwaar. Maar dan moet je het ook wel echt doen. Okay. En dan moet je ook echt zeggen tegen Europa, sorry, zo'n opkomst, zo'n uitslag, we gaan er niet meer door. Punt.
Laatste vragenstelsel.
Mag ik daar ook nog wat over zeggen?
Dat mag wel.
Want dan vind
ik kan moeilijk onze inleider weigeren. Ja.
Dan vind ik het ook de taak van politici om te gaan interpreteren. Volgens mij zijn ze daarvoor aangesteld. Om ook zo'n signaal, zo'n belangrijk publiek signaal, om te zetten in geloofwaardige politieke actie. En ja, daar moeten ze zich voor verantwoorden in het parlement en later ook weer bij verkiezingen. Wat ik graag zou zien is dat wij een politieke elite hadden in het land die dan ook een beetje zelfvertrouwen uitstraalde. Zo van, wij kunnen dat op zo'n manier verwerken dat we daar uiteindelijk ook steun voor krijgen. Hè, dat wil je eigenlijk ook bij referenda. Hè? Dat ze denken van, ja, wij gaan zulke wetgeving maken die ten eerste zo goed is dat weinig mensen de neiging hebben om er een referendum over aan te vragen. En als het dan toch gebeurt, dat wij zo sterk in onze schoenen staan dat wij die wetgeving effectief kunnen verdedigen.
Dat zou toch heerlijk zijn? Ja. Het is een wensdroom, vrees ik, maar het is wel mooi om hem te hebben. Mevrouw.
Ja, ik wil graag even reageren. We hebben het even over gehad dat het politiek zelf wat heeft laten liggen bij dit referendum. En ik vind het eigenlijk een hele kwalijke zaak dat de politiek, dat het kabinet eigenlijk dan zelf niet laat horen dat ze het van willen leren in eerste instantie. Dat meteen eruit stappen is zo'n ontzettend slechte manier. Dat leer je niemand. Ja, je voedt mensen op om het anders te doen. Van je fouten kun je leren. En dat moet hier ook. En ik denk, net komt nog een heel belangrijk punt aan de orde. Dat niet definiëren van waar je het over hebt en het geven van valse of halve, onvolledige, ontijdige informatie is ook iets wat we moeten kunnen afstraffen. En kennelijk is er nog geen ander instrument waar je dat zo makkelijk mee kunt als het referendum. Maar mijn ervaring, wat ik heb gezien, zijn dat mensen toch mee bezig met de inhoud. En dat geldt voor de hele politiek eigenlijk, dat definiëren vooral. Ja?
Ik had eigenlijk geen vraag, maar ik wilde dit graag even zeggen.
Ik wil graag bevestiging horen.
Eens.
Je bent
eens.
Een mens, ja. Kunnen wij hier bevestiging aan geven, panelleden? Ja hoor, ja precies, daar kunnen we mee instemmen. Ja. En met... Nou kijk, dat is fijn. Ja, dat het leerzaam was, dat vond ik overigens ook.
Constateer om mij heen dat er wordt ingestemd.
Ja, hè? Precies, ja. Zij de beschouwer. Heel hartelijk dank voor die rol. Renske Leijten voor de rol, zoals je bent, als SP-Kamerlid. Nisco Dubbelboer, succes in Amsterdam. Hebben we het verder niet meer over gehad. Maar,
Amsterdammers zijn, die kunnen het volksinitiatief steunen. Ook een vorm van het referendum. Om een burgemeester, om in elk geval meer zeggenschap te krijgen op wie de burgemeester wordt.
Ben je kandidaat?
Nee.
Nee. Frank Hendricks?
Mensen zeggen nu wel tegen mij, je moet kandidaat zijn. Maar... Ja.
Frank Hendricks, heel erg dank. Ook voor de uitleg, de toelichting. De mevrouw die van alles nog wilde weten, die kan misschien nog wel even napraten over wat er allemaal nog meer mogelijk is. Tot slot wil ik Maaike nog even naar voren vragen. Maaike Jongema, want jij gaat nog even vertellen wat er ook de komende tijd nog te doen is.
Ja, want dit was het eerste Democratie in Debat evenement van dit jaar. Maar deze maand staan er nog twee op het programma. Namelijk dinsdag 13 februari Politiek Café en donderdag 15 februari film en debat. Meer informatie vindt u op onze website. Ik wil ook graag nog even zeggen dat het boek van Frank Hendrik straks over referenda te koop is. Van €25 voor €10. Hiernaast. En natuurlijk nodig ik u uit om op eigen gelegenheid in de sociëteit nog even met ons na te praten met een drankje. En hopelijk tot ziens bij een van de andere evenementen. Dank u wel.
Dank u wel.